In dit boek bespreek ik een aantal misvattingen over hersenen en gedrag. Oorspronkelijk wordt met het woord mythe een verhaal bedoeld waarin handelingen en gebeurtenissen beschreven worden en waarin vaak goden of helden centraal staan. Het woord komt uit het Grieks en we hebben allemaal wel eens van Griekse mythologie gehoord. Maar het woord mythe wordt ook losser gebruikt. Een gangbare, maar ongegronde opvatting. Van nog recenter datum is het woord neuromythe, wijdverbreide maar onjuiste ideeën over onze hersenen of de werking van ons brein. Je kunt niet alles weten. Dat geldt al helemaal als het gaat om hersenen en gedrag, want de complexiteit van beide is groot. We houden er allemaal zo nu en dan een gangbare opvatting op na die ongegrond is. In deze tijd van fact-checking is het wel aardig om een aantal van die ideeën tegen het licht te houden. Ik zal me daarbij beperken tot misvattingen met betrekking tot hersenen en gedrag, het onderwerp waar ik mij sinds mijn studie begin jaren 90 in verdiep. Gedachten prikkelen door gangbare ideeën aan de kaak te stellen is de bedoeling van dit boek, met als bijvangst een beter inzicht in de werking van onze hersenen en van menselijk gedrag. Kennis en controverse. Je kunt drie soorten misvattingen onderscheiden: onzin, gebrek aan feitenkennis en controverse. Soms gaat het om een mythe die breed gedeeld wordt, maar waar alle deskundigen van vinden dat het onzin is, een broodje aap. Bijvoorbeeld de mythe dat we maar 10% van ons brein zouden gebruiken. Waar het idee vandaan komt, is niet geheel duidelijk, maar dat het een fabel is wel. We gebruiken allemaal ons hele brein, hoewel er wel training van hersennetwerken mogelijk is en daarmee dus ook verbetering van prestaties. Soms is het onbekendheid met de feiten. Je kunt mensen niet kwalijk nemen dat ze niet alle publicaties kennen van een vakgebied. Zo weten veel mensen niet dat de feiten duidelijk uitwijzen dat mensen met een psychose, verwardheid, vaker slachtoffer dan dader zijn van geweld. Zie hoofdstuk 9 van dit boek. Bij sommige misvattingen zal een deel van de deskundigen het niet eens zijn met mijn oordeel. Een voorbeeld is het idee dat volwassenen lang zo goed niet zijn als kinderen in het aanleren van een nieuwe taal. Zie hoofdstuk 1 van dit boek. Ik denk dat dat niet juist is. Veel studies laten zien dat volwassenen dat ook goed kunnen, mits ze genoeg tijd investeren. Toch zijn er wel wetenschappers te vinden die het daar niet mee eens zijn en vasthouden aan het idee dat het kinderen makkelijker afgaat een nieuwe taal te leren. Niettemin heb ik er een duidelijke mening over die gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen. Omdat het meeste bewijsmateriaal de alternatieve opvatting steunt, is het een misvatting. Keuzes. Er zijn allerlei misvattingen over hersenen en gedrag. Het was niet mijn bedoeling in dit boek uitputtend te zijn. Ook vanwege tijdsbeperkingen en de gewenste omvang van het boek leek het me goed om een selectie te maken. Daarbij heb ik onderwerpen gekozen die ik zelf interessant vind en waar ik me in de afgelopen jaren in verdiept heb. Er zouden veel andere misvattingen te noemen zijn. Zo worden in het in 2011 in Nederland verschenen boek De 50 grootste misvattingen in de psychologie van de Amerikaanse psycholoog Scott Lilienfeld en collega's meer dan 50 misvattingen over psychologische onderwerpen behandeld. Het leek me goed om mij te beperken tot slechts 10 misvattingen. En daarmee laat ik er een aantal rusten die ik ook interessant vind. Een ervan is het wijdverbreide idee dat je in de psychiatrie uitbehandeld kunt zijn. Dit hoor en lees ik met enige regelmaat. Iemand heeft ernstige psychiatrische problemen, is al bij diverse behandelaars geweest en uiteindelijk wordt geconcludeerd dat niets afdoende werkt en de persoon dus uitbehandeld is. Soms is de nood zo hoog dat zelfdoding als enige uitweg gezien wordt. Dat iemand uitbehandeld kan zijn in de psychiatrie is echter een misvatting. Dat komt omdat er te veel behandelingen en behandelaars zijn die je dan eerst uitgeprobeerd zou moeten hebben. Denk maar even mee. Voor de meeste psychiatrische stoornissen, zo niet alle, zijn minstens 10 verschillende behandelingen voorhanden. Die zou je dus eerst alle 10 gehad moeten hebben. Voor veel voorkomende psychiatrische stoornissen zijn er wel 20 of meer verschillende behandelingen voorhanden. Van medicijnen zijn allerlei varianten beschikbaar. Als het ene antipsychoticum niet werkt, werkt het andere misschien wel. Er is eveneens een heel scala aan antidepressiva en middelen tegen angst en slapeloosheid. Hetzelfde geldt voor psychotherapie. Als cognitieve gedragstherapie niet werkt, werkt interpersoonlijke therapie misschien, of mindfulness-gebaseerde therapie of gedragsactivatie. Ik heb nog nooit van iemand gehoord of gelezen van wie werd beweerd dat hij uitbehandeld was en aantoonbaar alle beschikbare behandelingen gehad had. Maar zelfs al zou dat wel zo zijn, dan ben je er nog lang niet. Het maakt in de psychiatrie namelijk veel uit van wie je de behandeling krijgt. De relatie tussen de behandelaar en de patiënt, soms cliënt genoemd, is essentieel. Er zijn talloze voorbeelden van mensen met een zware depressie of een andere stoornis die therapie A kregen van behandelaar 1, waarbij het niet werkte, en een paar jaar later dezelfde therapie A van behandelaar 2, en het werkte wel. Er is veel wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat de behandelrelatie essentieel is. Een reden daarvoor kan liggen in de klik die je wel of niet met je behandelaar als persoon hebt.